Gemeente, het is met de geschiedenis van de vlucht naar Egypte net als met een schilderij. Een schilderij dat als je er een paar stappen vandaan doet, duidelijk kunt zien wat op de voorgrond geschilderd is, maar waar je een paar stappen naartoe moet doen om ook de taferelen op de achtergrond goed in het oog te krijgen. En dat doen wij dan vanavond ook. Wij doen eerst een paar stappen naar achteren, zodat wij het hele schilderij goed kunnen zien en daardoor in ieder geval datgene wat eruit springt, wat het tafereel van de voorgrond is. En vervolgens doen wij een paar stappen naar voren om er als het ware met onze neus bovenop te gaan staan, zodat we ook goed kunnen zien wat er misschien heel klein op de achtergrond geschilderd is. Eerst dus maar een paar stappen naar achteren, zodat we goed kunnen zien wat het hele schilderij vertoont en daardoor eigenlijk alleen maar het tafereel van de voorgrond. En dan zien wij dat de wijzen uit het oosten zich weer reisvaardig gaan maken. Ze hebben hun plannen gemaakt en ze hebben van de hemel een boodschap gekregen dat ze niet via dezelfde weg moeten teruggaan, omdat ze door de hemel geïnformeerd worden wat de eigenlijke plannen van Herodes zijn, nadat ze hem, zoals ze van plan waren, hebben geïnformeerd over waar dat kind te vinden is, niet dat kind aanbidden, maar hem doden, en ze vertrekken. En dan wordt het weer stil in de stal, of wat voor ruimte het ook was, waar Jozef en Maria met het kind intussen zijn. Maar het blijft niet lang stil. Want in diezelfde nacht, misschien of een nacht kort daarop, droomt Jozef opnieuw en in die droom spreekt tot hem opnieuw de engel des Heren, zoals een paar maanden ervoor, toen Jozef van plan was om Maria te verlaten, nadat hij gehoord had dat ze een kind verwachtte en de engel tegen hem zei, niet doen Jozef, bij Maria blijven en ze tot jouw vrouw nemen. En nu verschijnt die engel weer en die zegt tegen hem, neem het kind en Maria en niet ga naar Egypte, maar vlucht naar Egypte. Er is dus haast bij. En de manier waarop het geschreven is, staat ook in onze vertaling, maar vanuit de grondtekst is dat nog duidelijker. In de tijdsvormen die gebruikt zijn, kun je opmaken dat Jozef er geen gras over heeft laten groeien, maar dat hij in diezelfde nacht nog uit Bethlehem vertrokken is en de weg naar de woestijn, de weg naar Egypte is ingeslagen. Om te gaan naar een gebied waar Herodes geen macht uitoefent en waar het dus ook het kind niet kan doden. Dat is Egypte, als dichtstbijzijnd gebied. En daar moeten ze blijven. Hoe lang? Nou, zegt de engel, totdat ik het u zeggen zal. Jozef en Maria weten niet hoe lang dat duren zal, maar ze weten wel dat er een einde komt, dat de periode van het verblijf in Egypte begrensd is door het goddelijke totdat. En als dan in Egypte het bericht doordringt van de dood van Herodes na verloop van tijd, dan is daarmee de grens bereikt van dat goddelijke totdat. En dan keert Jozef met Maria en het kind terug naar Judea, niet om daar te blijven, maar om door te reizen naar Galilea, naar Nazareth. En daar is de Heer Jezus opgegroeid, zoals we weten. En dat is het verhaal van de voorgrond, het hoofdtafereel, de belangrijkste scène van het schilderij. En nu doen we een paar stappen naar voren, zodat we heel dicht bij het doek komen en ook die afbeeldingen goed kunnen zien die je op afstand niet zo goed kon waarnemen. En dat is het andere verhaal. Dat heel anders lijkt dan het verhaal op de voorgrond, maar er alles mee te maken heeft. En dan zien we een vrouw. stralend in het middelpunt van de schepping, van de kosmos. Bekleed met de zon en de maan en een stralende sterrenkrans om haar hoofd. Maar ze maakt geen uitzondering op alle vrouwen die moeder worden. Ze is in pijn en in barensnood om een kind ter wereld te brengen. En dan tegelijkertijd daarbij dat andere visioen dat ermee te maken heeft van dat gruwelijke monster. Dat klaarstaat om dat kindje, wanneer het geboren is, met zijn kaken te vermalen en te verslinden. Maar dat gebeurt godzijdank niet. Het kindje wordt geboren. Maar voordat de draak, dat gruwelijke monster, het verslinden kan, is er een onzichtbare hand die het kind beetpakt en het in één machtige beweging wegrukt tot God en zijn troon, waar het voor altijd veilig is. Maar dan zien we dat de draak, die zijn plannen gedwarsboomd ziet worden, de vrouw gaat achtervolgen die het kindje ter wereld heeft gebracht. En we zien haar de woestijn invluchten. En we horen als laatste vanuit Openbaring 12... dat God haar daar een plaats had bereid. Nou, zegt iemand, die twee verhalen, die lijken wel veel op elkaar, nietwaar? Die vrouw, ja, dat zal Maria wel zijn. Dat kun je wel begrijpen. Ja, dat is zo. Maar die vrouw, die is meer. Ze is niet alleen maar Maria, maar ze is het volk van God van het oude verbond, dat eeuwenlang in verwachting is geweest van de beloofde Messias. En tegelijkertijd is die vrouw de kerk van het nieuwe verbond, die zo verbonden is met het kind. En u begrijpt, dat kind, dat is Jezus, de geboren zaligmaker. Die vrouw die zo verbonden is met het kind, dat als de draak dat kind niet te pakken kan krijgen, hij zijn gram halen gaat op die vrouw. De kerk van het nieuwe verbond, die vanwege haar verbondenheid met de Heere Jezus Christus, haar Heere en haar zaligmaker, door de duivel achtervolgd wordt, zolang hij daartoe van God de gelegenheid krijgt. En die draak, ik zei het al, ja, dat moet de duivel wel zijn. Het is de oude slang uit het paradijs, dat gruwelijke monster. En wat we hier zien gebeuren in die beide scènes, zowel het voorgrond als het achtergrondverhaal, dat is eigenlijk wat God al toegezegd, voorzegt tot in het paradijs, toen hij de slang toesprak en zei, en ik zal vijandschap zetten tussen jouw nakomelingen en de nakomelingen van die vrouw. En dan zullen die nakomelingen van de vrouw jou de kop vermorzelen, al zul jij het de hielen vermorzelen. En dat slangenzaad, ja, dat is er altijd geweest. Vijanden van de Heere Jezus Christus en van zijn kerk. En ze hebben altijd maar één gezicht gehad. Het was eigenlijk altijd het gezicht van de slang. En ze hebben eigenlijk altijd maar één doel gehad. Het vrouwenzaad, die nakomelingen van die vrouw, om te brengen. Begon al vroeg, toen Kain Abel doodsloeg. Ging verder in Egypte, waar de farao de jongetjes van de Hebreeën liet verdrinken in de Nijl. Toen volgden de Amalekieten, die in de woestijn het volk Israël op weg naar het beloofde land in de achterhoede aanviel en het zo wilde oprollen. En het ging verder met de Filistijnen in het beloofde land, die eeuwenlang oorlog gevoerd hebben en die de God van Israël gehoond hebben. Denk maar aan Goliath. En zo kun je wel doorgaan. Denk maar aan Haman, die al bezig was een datum vast te stellen. Het lot moest alleen nog geworpen worden. Het poer, vandaar het poerinvest van de Joden, om de dag te bepalen waarop alle Joden in Babel zouden worden uitgemoord, een van de eerste holocaust, zou je kunnen zeggen. En in onze geschiedenis is het Herodes, de koning die hoort dat er een Jodenkoning is geboren, en hij gelooft het, in tegenstelling tot de schriftgeleerden, maar hij begrijpt ook dat dat betekent dat zijn troon gevaar loopt. En hij die er niet voor terugdeinsde om zijn eigen broers en zijn eigen vrouw uit de weg te ruimen, toen ze een bedreiging vormde voor zijn macht, deinsde er helemaal niet voor terug om dit kind uit de weg te ruimen. Natuurlijk, hij is sluw genoeg om het slim aan te pakken. En daarom zegt hij tegen de wijze: kom mij vertellen alsjeblieft waar je dat kind gevonden hebt. Dan kan ik het ook gaan aanbidden. Maar hij heeft geen ander plan dan dat kind te doden, desnoods in de aanbiddingshouding. Dat hebben alle anderen voor hem ook al geprobeerd. Kain, Farao, Amalekieten, Filistijnen. Als het volk van God maar wordt uitgeroeid, dan zal de beloofde zaligmaker niet geboren kunnen worden. En Herodes is daar het dichtst bij gekomen. En al die vijanden die het masker van de slang hebben gedragen, van die draak, die hebben maar één doel voor ogen gehad, dat Satans macht ongebroken in deze wereld zou bestaan. En daarom voelt hij zich bedreigd nu het kind geboren is. En hij weet dat dat betekent dat zijn macht eraan zal gaan. En daarom gaat hij woedend tekeer. Zal hij proberen met alle macht die in hem is, om zijn macht en zijn kracht en zijn rijk te handhaven. En als dan het kind weg is, en u begrijpt dat daar in één penseelstreek in Openbaring 12 het hele aardse leven van Jezus getekend wordt, van kribbe tot hemelvaart. Als dan het kind van de aarde is weggerukt, dan laat hij al zijn woede en haat over de vrouw heen komen. De vrouw, de gemeente van de Heere Jezus Christus van alle tijden, maar vooral in de Openbaring de gemeente van het nieuwe verband, die letterlijk door Satan wordt aangevallen. Dat gebeurt in vele landen. U zou in deze dagen maar eens de site van Open Doors moeten aanklikken, opzoeken en dan aanklikken de wereldkaart. En dan zie je vanzelf wel welke landen er allemaal christenvervolging is, en dat zijn er heel wat. En dan zie je ook een ranglijst waar het hevigst is, en die wordt nog steeds aangevoerd door Noord-Korea, waar het bestaan van de mensen vreselijk is, maar van christenen onbeschrijfelijk erg. En dan kun je denken aan de moslimlanden waar de dreiging naar christenen steeds intenser wordt. Maar in zulke landen, gemeente, komt de duivel op klompen. Daar hoor je hem aankomen. Daar zie je hem als het ware. In zijn gruwelijke tronie. En hoe erg dat ook is, en daarom mogen wij ook onze broeders en zusters in lijden en verdrukking nooit vergeten in onze voorbeden. Hoe erg dat ook is, dat is toch nog niet zo gevaarlijk als bij ons, bij wie die op kousenvoeten komt, zodat je niet merkt en niet hoort aankomen. En ongemerkt maakt hij onder ons zijn slachtoffers. Hoeveel mensen zijn er al niet voor de verleiding van de wereld, dat is het rijk van Satan, en voor de verleiding van de zonde, dat is de macht van Satan, bezweken. Als u vanavond voor uzelf dat hoofdstuk Openbaring 12 nog eens uit zou lezen, dan zou u horen hoe het verder gegaan is nadat dat kind is weggerukt tot God en zijn troon. Daar gaat Satan erachteraan. En dan vindt er in de hemelse gewesten een geweldige strijd plaats tussen Satan en zijn engelen, zijn soldaten, en Michael, de hemelse generaal, met zijn legers. En u begrijpt wel wie de overwinning haalt, dat is Michael. En er wordt Satan, die voorheen in de hemel mocht komen, waarom laat ik nu maar even rusten, voorgoed uit de hemel geworpen. Hij mag er niet meer komen. En dan hoort Johannes een grote stem die zegt: wee, 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 degene die op de aarde bewonen, die de aarde bewonen. Want Satan is tot hen afgekomen en heeft maar korte tijd. Met andere woorden, hij zal gruwelijk tekeer gaan om in die korte tijd die hij weet te hebben, zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En hoeveel mensen heeft hij niet in zijn greep? In de wereld. En in de kerk. En laten we niet vergeten, gemeente, dat Satan wel zo slim is en sluw, dat hij zijn energie, om het zomaar eens te zeggen, goed besteedt. En daarom zal hij mensen die in de wereld leven met rust laten. Die gaan toch wel in zijn ogen de goede kant op. Maar wij in de kerk, daar heeft hij het op voorzien. Op jou als jongere, die telkens weer op een kruispunt staat en moet kiezen. De keuze van de Heere God, mijn zoon, mijn dochter, geeft mij je hart. En Satan die zegt, joh, niet zo vroom en niet zo zwaar. Dat kan allemaal later wel. Gemeente, herkennen we dat? Herken je het als een list van Satan? Als je dag in dag uit je Bijbeltje gesloten houdt en er van stille tijd niks terechtkomt. Die vindt dat prima zo, hou er zo. Herkennen we het als een list van Satan? Als wij zo druk zijn met allerlei aardse dingen, hoe begrijpelijk en hoe goed op zich misschien ook wel, zodat de dingen van het koninkrijk van God in het gedrang komen. Herkennen wij er een list van Satan in? Als wij de Bijbel wel willen geloven voor zover dat in ons straatje past, en de rest maar terzijde leggen en ons er niets aan gelegen laat. Herkennen wij het als een list van Satan? En zo kunt u wel doorgaan. Hij is vaak zo bezig in jou en uw en mijn leven, dat we niet eens in de gaten hebben dat hij ons aan het strikken is in een van zijn valstrikken. Wie het boek van Lewis kent, Brieven uit de Hel, die weet, en natuurlijk is dat fantasie, maar het geeft toch wel wat inzicht in wat werkelijk is, hoe sluw psychologisch knap Satan te werk gaat. Hij vindt het prima zelfs als u druk bent in het kerkenwerk en opgaat in allerlei kerkelijke activiteiten. Als u maar nooit nadenkt over de meest wezenlijke vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, kunt gij rechtvaardig verschijnen voor God. En schrikt u nou? Dan zegt u, maar dat had ik niet in de gaten, dat Satan zo dichtbij is, dat hij zo onder ons is. En dat hij zo bezig is mij in zijn strikken te vangen. Ik hoop dat u daarvan schrikt en dat jij daarvan schrikt. En dat u daarom nu vlucht tot de Heere Jezus Christus, want bij hem bent u veilig, omdat hij de macht van Satan heeft gebroken en de overwinning heeft behaald. Nou zegt iemand, als dat nou waar is, dat laatste. Als Jezus Christus de overwinning heeft behaald over Satan, waarom heeft Satan dan nog zoveel speelruimte? Waarom vernietigt God Satan dan niet? Waarom zorgt hij er dan niet voor dat hij geen schade meer kan aanrichten aan de kerk van Christus? Nou ja, gemeente, als dat zou gebeuren, als God vandaag nog Satans macht zou breken definitief, dan was ook uw en jouw en mijn genadetijd voorbij. En dat is immers het geval. Dan is dus de jongste dag aangebroken. Dan zouden wij dus, als we nog buiten het heil in Christus staan, ook niet meer zalig kunnen worden. Het geduld van God met deze wereld, ook met Satan, heeft dus alles te maken met het geheim van zijn genade. En daarbij hoort dat Satan nog een zekere speelruimte heeft. Maar die speelruimte van Satan is begrensd door het goddelijke tot dat. Er is een grens waar Satan niet overheen kan gaan. Denk aan de geschiedenis van Job. Satan is overwonnen, zijn macht is in beginsel gebroken, en die tussentijd die God hem nog gunt om zijn gang te gaan, is die een kettinghond. Een hond aan een ketting. Nou, je weet allemaal dat juist zo'n kettinghond, omdat hij niet kan doen wat hij wil, gruwelijk tekeer kan gaan en kan blaffen dat het vreselijk is. maar hij kan niet verder dan de ketting lang is. Zo is het ook met Satans macht. En in die tussentijd, waarin die kettinghond aan de ketting geweldig te keer kan gaan, biedt God bescherming aan zijn kerk. Ja, dat doet hij soms op een onbegrijpelijke manier. Zoals ook hier bij Jozef met Maria en het kind. Had God, vraagt iemand, zijn macht niet kunnen tonen, zoals hij het eerder gedaan had in Egypte, waar hij die macht van Farao gebroken had door hem 10 keer een geweldig gevoelige tik op zijn 10 vingers te geven en zo zijn macht te breken? Had God niet kunnen doen als toen Simson in zijn sterven meer Filistijnen doodde dan bij zijn leven? Jawel, God had dat allemaal kunnen doen. Maar God doet het niet. En waarom doet God het nou niet? Omdat Jezus, God op aarde, omdat Jezus op aarde is gekomen in onze menselijke zwakheid. Hij is toch zijn broeders en zusters in alle dingen gelijk geworden. En daardoor bestaat er maar 1 uitzondering, en dat is de zonde, behalve in de zonde. Maar in al het overige is hij toch aan u en mij in alle dingen gelijk geworden. En daarbij hoort dat Jezus ook op aarde is gekomen in zwakheid. In uw en jouw en mijn menselijke zwakheid. In een menselijke gedaante. En ook in menselijke zwakheid. Weet u, dat is heel wat anders dan wat wij vandaag de dag, juist ook in onze tijd, zit er een beetje in de lucht. Het heeft ook te maken met onze emo-cultuur. Maar het heeft ook iets te maken met ons zondige ongeduld, waarin mensen vooruitgrijpen, vooruit willen lopen op het koninkrijk van God dat nog komen gaat. Ik noem maar 1 voorbeeld. Dat is bijvoorbeeld genezing van ziekte. Ziekte, zegt men dan, moet toch genezen kunnen worden als je het gelooft? Dat heeft de Heer Jezus toch tegen zijn discipelen gezegd, genees de zieken. Nou, als je nou echt gelooft, dan moet dat ziek zijn toch over kunnen gaan. Ik zal nooit vergeten, dat zijn dingen die je als beginnend predikant meemaakt en die voor een deel ook je gang, je indrukken bepalen. Dat ik op een, ik was nog maar net predikant, een enkel jaar, van de catechisatie s'avonds thuis kwam en mijn vrouw mij opving en zei, ja, er zit een echtpaar met een dochter in de kamer, ik ken ze niet, maar die moeten jou spreken. En ik kende ze inderdaad ook niet en het kwam een verhaal, ze waren van een andere kerk, maar ze waren in geweldige geestelijke nood. Hun dochter die bij hen was, had namelijk beginfase van multiple sclerose, MS. En u weet, dat wordt alleen maar erger. En ze waren er ook mee bij de dominee geweest. Vanuit hun zorg en nood en behoefte aan pastorale zorg en leiding. En wat had die dominee gezegd? Je moet me veel bidden, daar gaat het wel over. En als je gelooft, echt gelooft, gaat het ook over. Nou, het ging niet over. En zo werd die mensen met hun rug tegen de muur gezet. En werd hun geloof in twijfel getrokken. Nou, dat komen wij vandaag ook tegen. In allerlei vormen, maar ook onder ons. Als je nou maar genoeg gelooft en als je maar genoeg bidt, dan word je wel beter. En zo moeten zelfs via de gaven van de gezondmaking zieken nu kunnen beter gemaakt worden. En dan hoort u mij vanavond niet vertellen dat dat niet mogelijk is. Dat God ook vandaag geen wonderen zou kunnen doen. Die heb ik in mijn pastorale praktijk ook gezien. Dat mensen op een heel wonderlijke wijze genezen zijn. Net voor de kerst stond er nog zo'n knulletje van. Het was eigenlijk al bijna donker. Tegen 5. Knulletje voor de deur. Mijn vrouw was niet thuis. Deed open. Zo'n dreumers van een jaar of 8, 7, 8. Hallo dominee. Hoi, nee, ik herkende hem zo snel niet. Zeg maar, wie ben je dan? Nou, Reinoud, zou die van Kemer dan niet meer? Nou, toen wist ik genoeg, want dat was een jongetje die tussen zijn 0e en 3e jaar zo erg ziek was geweest en zo vreselijk leukemie had, dat hij naar de mens gesproken al lang had gestorven moeten zijn. En daar stond hij voor de deur als een gezond ventje. We hebben een levende God die wonderen doet. Nog steeds. Maar dat is wat anders dan dat wij in ons onheilige ongeduld vooruitgrijpen op datgene wat behoort tot het Koninkrijk van God en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Daar grijpt God dus niet op vooruit. En daarom is de Heer Jezus in zwakheid, net als wij. En daarom moet hij vluchten naar Egypte. Het woord is echt vlees geworden. En zo heeft het onder ons gewoond. En zo is de Heer Jezus één met zijn kerk. En zo is hij een asielzoeker geworden, die geen thuis heeft. Voor wie het echt waar bent, de vossen hebben een hol en de vogeltjes een nest, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd op neer kan leggen. En dat is niet van één keer geweest. De catechismus zegt, dat is de ganse tijd van zijn leven geweest. En toch, en dat is de andere kant, een wonderlijke kant, toch biedt dit lijden tevens bescherming voor Jozef en Maria en het kind. Die vlucht, die lijden is, is tegelijkertijd bescherming. Voor wie? Voor wie gehoorzaam de weg van de vernedering gaan die God hen wijst. En dan blijkt de Heer Jezus zo één te zijn met zijn kerk, dat hun lijden zijn lijden is. Maar dan zijn ze ook met hem verbonden in zijn beschutting. Dat valt niet te begrijpen. Dat wordt ook niet van ons gevraagd of we het begrijpen. Al zouden we het wel willen. Wat wordt er dan van ons gevraagd in die weg? Gehoorzaamheid. Net als bij Jozef. De engel zegt het hem. En hij doet het meteen. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Volgen zonder vragen. Vertrouwen dat God zich niet vergist. Al kun je hem niet altijd volgen. Want al kun je dan de handen van God niet begrijpen. Al kun je niet begrijpen wat God met zijn handen doet. Dan kun je nochtans zijn hart altijd vertrouwen. Ook al moet je vluchten. Ook al moet je zorgen en tegenspoed en verdrukking in. Dan blijf staan wat Luther wist en zong. Hij is in alle leed tot haar hulp, hulp van zijn kerk gereed. Het lijden van de vlucht naar Egypte, dat onze Heer Jezus Christus ten deel viel, en door hem ook Jozef en Maria ten deel viel, bood hen tegelijkertijd bescherming. Zo wonderlijk werkt God. De vlucht naar Egypte is als een schild van bescherming dat God de Vader over het leven van zijn kind uitstrekt. Dat zie je meestal pas achteraf. Als wij die donkere nachtelijke weg naar Egypte in moeten slaan, dan begrijpen we er helemaal niets van. Dan klagen wij steen en been. En dan schreien wij bittere tranen om het onbegrijpelijke van het godsbestuur. Dan vergaat het ons als Israël in Egypte. Dan begrijpen we niet dat dat een leerschool is. En dat lijden, de lijdensschool, een leerschool is. Wie kan dan Gods hand nog ontdekken in het donker van de nacht, midden in de woestijn? Maar desondanks blijft recht overeind staan wat God zegt in een van de psalmen. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Zullen we dan nog klagen over de woestijnreis? Schreien over het onbegrijpelijke, raadselachtige van het godsbestuur, als we weten dat God ons in Egypte op de vlucht daarheen juist verbergt voor Herodes en we veilig zijn voor de moordplannen van Satan, voor gevaren van allerlei soort die wij niet zien, maar die het wakend oog van God allang heeft ontdekt. Het lijden, zo leren wij uit deze geschiedenis van de vlucht naar Egypte, kan soms een burcht zijn waar God ons bescherming biedt voor onbekende geestelijke vijanden. En als de Heere ons in moeite, zorgen, tegenspoed, lijden brengt, als het daar maar niet door eigen schuld is, wie weet of het dan niet is om ons te bewaren voor een veel groter kwaad dat ons beloert, zonder dat wij het weten. In vertrouwen dat de Heer het allerbeste met ons voor heeft en dat Hij weet wat goed voor ons is, kunnen wij de vluchtweg naar de woestijn, de vluchtweg naar Egypte inslaan. Want wat er ook gebeurt, het woord gaat mee. Voor de Heer Jozef en Maria is dat de Heer Jezus Christus, het vlees geworden woord, in die al Gods beloften van het oude verbond heerlijk zijn vervuld. En tijdens die vlucht naar Egypte geldt het goddelijke totdat. Daarin ligt het einde en ook de maat van het lijden opgesloten, vastgemaakt. En daarom is de weg naar Egypte, de vluchtweg in de woestijn, al is het geen aantrekkelijke weg, toch ook geen eenzame weg. Want het woord, en daarin Christus, gaat mee. En dat woord, zijn woord, maakt God waar, dwars door alles heen. Want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan blijft er voor het gelovige, maar toch zo vaak aangevochten hart, maar één weg over, en dat is de weg omhoog. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u alleen, en ik neem mijn toevlucht in de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. En dan geldt er eens voorgoed een totdat, dan is het lijden voorbij. En dan blijft de verlossing en de heerlijkheid alleen over. Amen.